Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 89ste psalm het 19e en het 20ste vers. Psalm 89, vers 19, gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En vers 20, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Thank you. lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. We lezen daarvan het vierde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 4. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 149. 149, het vijfde vers. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. We lezen het vierde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden of bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dan uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ik mag u vanavond het woord des Heren verkondigen, zoals we dat in de eerste Thessalonicense brief vinden. Ik begin dan vanavond met een aantal preken, zo de Heren wil, uit deze eerste Thessalonicense brief. In ieder geval, we leven er wel zijn tussen Pasen en Pinksteren, wil ik u met u bij deze brief stilstaan. En vanavond dan de versen 13 en 14 van het vierde hoofdstuk, wat we zojuist gelezen hebben. Vers 13 en 14. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Laten wij samen eerst de zegen van de Heere bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we mogen vanavond rondom uw woord samen vergaderen om andermaal naar dat evangelie te gaan luisteren. De zondag na Pasen mag ook nog weer in het teken van de opstanding van de Heere Jezus staan. En het evangelie dat ons vandaag verkondigd mag worden, dat heeft alles te maken met dat open graf en met die verrezen levensvorst, met die almachtige koning die de dood heeft overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. En datgene wat hij op de dag van zijn verrijzenis gedaan heeft, dat zal vruchten dragen, dat kan niet uitblijven. Dat was maar niet een gebeurtenis voor toen alleen, maar de consequenties van Pasen zullen zichtbaar worden tot op de dag van zijn wederkomst toe. En intussen, tussen Pasen en wederkomst, zal de kracht van de levende zich ook bewijzen in het leven van dode zondaars. Heere, en zo heeft het toch ook nut om het woord te verkondigen, want gij hebt beloofd dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zal hebben, zal leven. Gij hebt het gezegd, Heere, dat gij de sleutels van de hel en van de dood hebt, maar gij hebt ook de macht over het van nature gesloten hart. Gij hebt macht over dat hart dat van u niet weten wil en dat tegenover u de Heere afkerig staat. Gij hebt macht over die mens die dood is in de misdaden en in de zonden en die onderworpen is aan de zonde en een dienstknecht van de zonde werd. Gij hebt macht om zulken uit de macht van zonde en dood te bevrijden en ze wederom te doen geboren worden tot een levende hoop. Heere, gij hebt macht en bevoegdheid om Satan zijn vaten te ontroven. Gij hebt de mogelijkheid om van vijanden vrienden te maken en ge doet dat ook. Gij doet dat ook en gij laat u door niets en door niemand in de uitvoering van uw goddelijk plan verhinderen. O Heere, wij bidden van u dat gij ons ook vanavond wilt bezoeken met dat heil en met dat werk. En dat gij ook vanavond onder ons wilt werken, heerlijk en onwederstandelijk. En dat er ook vanavond onder ons mogen worden toegebracht. Want Heere, er zijn er nog maar al te veel die nog voor eigen rekening leven. En die geen borg voor hun hart hebben. En voor wier schuld geen verzoening is tot op dit ogenblik. O, wij bidden van u, Heere, dat gij door uw genadewerk zondaren aan u wilt verbinden. En dat gij mensen met u wilt verenigen, opdat ze deel mogen ontvangen aan uw genade. Heere, wij smeken u dat gij de prediking van uw woord dan gebruiken wilt als een middel in uw hand waardoor bekeringen tot stand mogen komen, maar ook als een middel waardoor vertroosting gegeven mag worden, zoals bijzonder toch ook het woord van vanavond bedoeld te geven. En zo heeft de apostel Paulus het toch ook bedoeld toen hij schreef aan de bedroefden in Thessalonica, opdat zij niet zouden treuren en bedroefd zijn, zoals diegenen treuren en bedroefd zijn die geen hoop hebben. Heere, gij hebt in uw woord ook wat te zeggen over diegenen die in Christus ontslapen zijn. En hoe nodig is het voor onszelf, Heere, dat we ons op dat punt onderzoeken of wij wel gegronde hoop kunnen en mogen hebben dat het sterven dat voor ons allemaal toch zeker komt ook een ontslapen in Christus zal mogen zijn. En Heere, nu bidden wij van u, laat uw woord ook ingang mogen vinden in onze harten. En laat het datgene mogen doen, Heere, waartoe gij het wilt zenden. En wilt gij het gebruiken om dat onderwijs in het midden der gemeente te geven, dat voor een ieder van ons afzonderlijk nodig is. U kent onze persoonlijke noden en levensomstandigheden. U kent onze zorgen, u kent onze droefheid, u kent onze rouw, u kent onze smarten. Maar Heere, u weet ook hoe onze eigen verhouding tegenover u en tegenover uw genade en tegenover uw woord is. Ach, schenk ons ieder afzonderlijk, jong en oud, wat gij zo volkomen weet dat we nodig hebben. En bedien gij door uw Heilige Geest uw woord dan aan onze harten. Gedenk gij in ieder van ons, Heere. Gedenk gij ook alles wat op uw zegen wacht op deze dag, als vandaag op vele plaatsen het evangelie verkondigd mag worden. En als op deze wijze die naam van de Heere Jezus mag worden uitgedragen. O Heere, u zorgt ervoor dat dat evangelie bekend wordt. Zorg er nu ook voor dat dat evangelie gelooft wordt. Het komt tot een ieder die het hoort met het bevel van bekering en geloof. Maar u Heere, u weet wat voor een mens het is die naar dat evangelie luistert. U weet wat ook in dat opzicht van de mens is te verwachten. Dat hij van nature geneigd is uw woord te vergeten, uw woord in ongeloof te verzaken, uw woord in ongehoorzaamheid naast zich neer te leggen. En wat wordt dat veel, wat wordt dat vaak gedaan. Dat is de boosheid die met name in het hart van de kerkganger leeft, Heere. Dat hij wel hoort naar uw woord, maar er niet naar doet. En dat hij wel zit onder de blijde klanken van het evangelie, maar dat hij dat alles aan zich voorbij laat gaan. Heere, wij bidden u, maak dat anders en wilt gij door uw goddelijke kracht vandaag nog heerschappij oefenen overal waar uw woord gebracht mag worden. Maar laat het dan ook gebracht mogen worden in diepe afhankelijkheid van u en in strenge gebondenheid aan uw geopenbaarde wil. Heere, want een ander kwaad dat in uw kerk altijd geweest is en dat er ook in onze tijd is, en dat is het kwaad van het brengen van een boodschap die misschien wel lijkt nog op datgene wat gij geopenbaard hebt, maar die toch niet werkelijk een vertolking is van datgene wat gij hebt geopenbaard. Er wordt ook veel voor evangelie verkondigd wat de naam evangelie niet verdient. Het is vaak geworden een evangelie naar de mens, naar de smaak van de mens, naar de voorkeuren van de mens, wat de mens graag wil horen en wat de mens graag gezegd wil hebben. Heren, maar wat, dat kan voor u niet bestaan en dat zal ook geen dageraad hebben en daar wordt ook geen zegen door verspreid. Integendeel, daar worden mensen door verleid en verblind. En zo wordt dat ook een instrument in Satans handen, o God. We horen in uw woord al van valse profeten en we horen in uw woord al van valse apostelen en we horen in uw woord al van mensen die wolven zijn in schaapskleding. Verlos uw kerk van zulken, heren, en geef dat uw volk de gave en de genade mag ontvangen om werkelijk ook de geesten te kunnen beproeven of ze wel uit God zijn. Uw woord zegt het immers, geloof niet een iegelijke geest. Maar heren, dan moeten we geoefend worden en dan moeten we onze zinnen geoefend hebben in de overdenking van uw woord. Ja, dan zullen we zelf een verstand moeten hebben ontvangen met goddelijk licht bestraald. En dan zullen we zelf ook moeten kunnen onderscheiden. Geef die gave ook in ons midden en in uw ganse kerk. En geef dat zo ook het werk van uw Heilige Geest een wapen mag geven om de leugen te wederstaan en niet meegezogen te worden met alles wat vandaag als schijnbare waarheid wordt uitgedragen. Heere, bewaar uw kerk. Ook in dit opzicht, bewaar ons bij de waarheid, bewaar ons bij het evangelie van de Heere Jezus Christus, bewaar ons bij datgene wat onze zielen kan wijsmaken tot zaligheid. En geef dat we er ons ook in mogen oefenen, of we nog jong zijn, of dat we al op leeftijd zijn, maar dat we ons ook mogen oefenen, Heere, om in de waarheid onderlegd te worden en om in de waarheid thuis te zijn. Geef, Heere, dat wij lust mogen hebben om uw woord te onderzoeken, en geef bovenal dat het zo zijn vrucht mag hebben in ons leven. Gedenk gij in uw gunst alles wat op uw zegen wacht, al de arbeid in uw evangelie, al de dienst der barmhartigheid. Zegen gij alles wat gedaan wordt om het lijden in deze wereld te verminderen, om kwalen te genezen en om moeiten te verlichten. Geef, o Heere, dat ook daarin iets van het evangelie van uw genade mag doorstralen in de daadwerkelijkheid, opdat ook zo iets van de komst van uw rijk mag worden ongezien. Heere, wij bidden u dat gij aan alles wilt gedenken wat diep afhankelijk van uw onmisbare zegen is. En doe genadig verzoening over al onze zonden en dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. We zingen Psalm 49, het vierde en het zesde vers. 49. Vers 4, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Thank you. Gemeente, het is met die gemeente van de Thessalonicenzen toch wel een zeer wonderlijke zaak geweest. De apostel Paulus is daar 3 weken geweest. 3 weken in totaal. En dat waren nog niet eens weken waarin de arbeid ongestoord en ongehinderd kon plaatsvinden. Want zoals we lezen in het 17e hoofdstuk van het boek der Handelingen, waar ons over het verblijf van Paulus in Thessalonica verteld wordt, daar was in die weken ook verzet, daar was bedreiging en tenslotte dat Paulus er maar zo kort geweest is, hing samen met het feit dat hij eigenlijk de wijk moest nemen, moest vluchten uit die stad. En toch, ondanks dat zijn verblijf daar maar zo kort is geweest, en dat hij uiteraard dus ook lang niet alles van de openbaring Gods heeft kunnen behandelen en bespreken met die Thessalonicenzen, ondanks al ondanks het korte verblijf en het gebrekkige van het onderwijs dat ze daar ontvangen hebben, er was toch dankzij de werking van Gods Heilige Geest een gemeente ontstaan, en dat was een gemeente waarin het geestelijke leven ook nog bloeide. Als u dat eerste hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief leest, dan ziet u wel hoe de apostel Paulus over die gemeente daar spreekt. Hij zegt: ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukkingen, jawel, in vele verdrukking, maar toch met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo, en daar hebt u de hoge stand van het geestelijke leven, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Paulus zegt: het is overal bekend dat er in Thessalonica een wonder Gods gebeurd is. Dat God daar gewerkt heeft, dat daar geloof gewerkt is, dat daar geloof beoefend wordt, dat daar mensen van de afgoden bekeerd zijn om de levende God te dienen. Dat is niet in een hoek geschied, dat is openbaar aan allen. Dat hoef ik niemand meer te vertellen, zegt de apostel. Er is dus een bloeiend gemeentelijk leven gekomen in Thessalonica, en het is allemaal nog echt ook. Het is geen kunstwerk, maar het is echt. Zodat, en u komt nu bij het 4e hoofdstuk, de apostel onder andere kan zeggen in vers 9 dat hij niet eens nodig heeft om die Thessalonicenzen te vertellen dat ze een plicht hebben om de broeders lief te hebben. Van de broederlijke liefde hebt gij niet van noden dat ik u schrijf. Want dat weten jullie, en dat weten jullie goed genoeg, en dat bewijzen jullie ook, dat je dat weet. Want er is die broederlijke liefde onder elkaar. Gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Geen wonder dat de apostel over deze gemeente veel lof heeft. Niet omdat die gemeente het er zo goed afgebracht heeft, maar omdat door de genade Gods zij rijk begiftigd mag zijn met gaven en met deugden en met kennis en met liefde tot God en tot de naaste. En toch, ook al mag de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen dan schrijven op een hele andere manier dan bijvoorbeeld aan de Korintiërs, Toch is ook in Thessalonica niet alles zoals het wezen moet in de kerk van Christus. Want natuurlijk, de kerk staat aan allerlei gevaren bloot. Het gevaar van de verdeeldheid. Nou, daar hadden ze in Thessalonica geen last van. Het gevaar van de onverschilligheid tegenover elkaar, ben ik mijns broeders hoeder. Daar hadden ze in Thessalonica ook geen last van. Het gevaar van dwaalleer. En daar hadden ze in Thessalonica wel last van. Trouwens, niet alleen daar. Je vindt dat in de brieven van Paulus steeds weer terug. En iedere keer is de dwaalleer ook weer een andere. Als Paulus aan de Galaten schrijft, dan moet hij de dwaalleer van de Judaïsten bestrijden. Degene die wet en evangelie vermengde en die van de wetten heilsweg maakt. Althans, een deel van de heilsweg. Want je moest om zalig te worden ook de wet volbrengen. En je moest je aan allerlei mozaïsche voorschriften uit het Oude Testament houden. En die dwaalleer die Christus vermengt met iets van de mens, moet Paulus in de brief aan de Galaten bestrijden. In Colosse kwam een vreemdsoortige manier van engelenverering voor. En daar moet Paulus ook tegen inschrijven. In Korinthe was er de dwaalleer van de ontkenning van de opstanding der doden. En daar moet Paulus tegen waarschuwen en zeggen dat als de doden niet opgewekt worden, het ook onmogelijk is om te geloven dat Christus opgewekt is. Wel nu, iets van die dwaling die er in Korinthe was, lijkt er dan ook in Thessalonica geweest te zijn. Men leefde daar, dat is ongetwijfeld ook mee het gevolg geweest van de prediking van de apostel. Men leefde daar sterk in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Op zichzelf is dat natuurlijk goed, als de kerk leeft in de verwachting van de bruidsgemeente. De kerk uitziet naar de komst van de bruidegom. Daar wordt de gemeente dan ook heel duidelijk in het Nieuwe Testament toe opgeroepen. En het gebed om de wederkomst mag eigenlijk niet ontbreken. Als het dan in de gemeente van Thessalonica zo is dat ze een sterk verlangen hebben naar de wederkomst en een sterke verwachting van die wederkomst, dan is dat op zich schriftuurlijk. Maar het heeft in Thessalonica toch een wat overspannen trek gekregen. Dat kwam onder andere uit in het feit dat sommigen niet meer werkten. Want dat heeft toch geen nut meer als de Heere Jezus morgen, overmorgen, uiterlijk volgende week of over een maand terugkomt. Wat heeft het dan nog voor nut om te gaan werken? Paulus bestrijdt die houding en hij zegt, en in dat licht moet u dat woord zien dat in de Thessalonicense brief staat, wie niet werkt zal ook niet eten. Paulus waarschuwt tegen een overspannen, een overgeestelijke verwachting van de wederkomst van Christus. Maar toen ze eenmaal zo in deze toch overspannen verwachting van de wederkomst van Christus leefden, toen kregen ze het moeilijk met het feit dat sommigen hen ontvielen door de dood. En dat gebeurde zoals dat overal in de wereld gebeurt. De dood kwam. Ook binnen de kring van de gelovigen in Thessalonica. En het gebeurde dat ze met hun geliefde doden naar het graf moesten om zijn dood lichaam daar achter te laten. Dat waren dan wel gelovigen, zo worden ze in onze tekst aangeduid. Dat waren dan wel mensen die in Christus geloofd hadden in hun leven, die nu ontsliepen, die nu stierven. Maar ze stierven dan toch maar. En dat gaf natuurlijk pijn. Dat betekende scheiding. Ze moesten hun geliefde doden aan de schoot der aarde toevertrouwen. En dat was een verdrietige zaak en daar hebben ze over getreurd. En daar zijn ze bedroefd over geweest. En tot nog toe is er niets verkeerds. Want ook over degenen die in de Heere sterven mogen wij treuren. Want die laten een lege plaats achter. En meer dan een lege plaats laten ze achter. Als ze werkelijk de Heere vreesden, dan laten ze meer achter dan alleen maar een lege plaats. Dan zijn we ook een bidder kwijt. Dan zijn we ook iemand kwijt die voor de zaken van de Heere en van de dienst en van de kerk des Heeren meegebeden en meegeworsteld heeft. En dat is reden tot droefheid, ongetwijfeld. Maar het verdriet bij de Thessalonicenzen, dat werd maar niet alleen veroorzaakt door de scheiding en doordat ze los moesten laten en doordat banden verbroken werden. Nee, het verdriet werd voor een groot deel ook veroorzaakt doordat ze van de gedachte uitgingen dat diegenen die nu gestorven en begraven zijn achtergesteld zouden worden als Christus zou wederkomen. Of nog sterker, als in de gemeente van de Thessalonicenzen dezelfde dwaalleer ingang gevonden had als in de gemeente van Korinthe, dan hebben ze ook in de gemeente van Thessalonica gedacht dat diegenen die in hun leven wel op de Heere hoopten, maar die toen stierven, geen verwachting konden hebben. Want er zou toch immers geen opstanding zijn? Dat hadden ze in Korinthe verkondigd. Er zou geen opstanding zijn. En als je in Christus gelooft en op Christus hoopt, dan is dat hooguit voor de periode waarin de mens op aarde leeft. Maar voor de rest heeft het geen consequenties. U zegt maar, hoe kunnen ze toch aan zo'n dwaling geloof hechten? Ja, u moet niet vergeten dat maar 3 weken lang de apostel Paulus daar gearbeid heeft. En u moet niet vergeten dat vele van deze Thessalonicenzen uit het heidendom kwamen. En in het heidendom is er geen verwachting als de dood komt. En nu waren ze wel van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen, maar niet alle heidense zuurdeesem was uitgeroeid en niet alle restanten van hun vroegere levensovertuiging en van hun godsdienstige overtuiging waren ze kwijtgeraakt. Ze hadden al zoveel jaren lang geleefd met die heidense gedachte dat als de dood komt, dat de hoop dan verdwijnt. Zoals een heidense dichter zei, de zon gaat onder en de zon gaat op. Maar als een mens sterft, dan is dat gelijk aan de ondergang van de zon, die nooit meer op zal gaan. Zo leefden de heidenen. Dat was hun gedachte. En Paulus zinspeelt daar ook op, ik kom daar straks wel op terug, als hij het heeft over degene die treuren en bedroefd zijn, omdat ze geen hoop hebben. Zo lag het in het heidendom. En in die geest hebben deze Thessalonicenzen, die nu tot de levende God bekeerd zijn, geleefd. En de tijd dat ze nu onder het christelijk, onder het woord van de Heere, onder het evangelie van Christus verkeren, is nog maar betrekkelijk kort. En ze zijn nog lang niet van al die heidense smetten en heidense gedachten verlost. Ze hadden immers ook nog maar zo weinig onderwijs gekregen. Vandaar dat de apostel constateert, en dat zal hem wel bericht zijn door sommigen die Thessalonica bezocht hebben, dat ze in die gemeente op bepaalde punten onkundig zijn. Dat woord gebruikt hij, onkundig. En nu gaat hij daar wat aan doen. Want onkunde mag in de gemeente des Heren niet bestaan. Onkunde mag niet voorkomen, eigenlijk op geen enkel stuk der leer. Want uit onkunde kwam er zoveel ellende voort uit in Thessalonica. En uit onkunde is op andere plaatsen en in andere kerken weer een ander soort ellende voortgekomen. Satan heeft van onkunde maar gretig gebruik gemaakt. En zo heeft hij velen al aan het twijfelen, velen ook al aan het wanhopen gebracht. En als in het algemeen gesproken de kerk des Heren beter thuis was geweest in de waarheid, als de kerk geluisterd had naar het apostolisch vermaan om te blijven in hetgeen haar geleerd was, om te staan in die waarheid die haar overgeleverd had en te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd was, als de kerk meer geluisterd had naar deze en dergelijke roepstemmen uit de schrift en zich verdiept had in de waarheid en zich geoefend had in de verborgenheden des geloofs, dan zou er in de kerk des Heren in de loop der eeuwen minder ellende en minder afdwaling en minder onrust zijn geweest. Daarom, het is uitermate belangrijk, gemeente, dat we weten en dat we niet onkundig zijn. En ik denk dat we vandaag in een tijd leven waarin dat wel met 6 strepen onderstreept mag worden. Want als één van de dingen in de als één ding waar is in de kerk des Heren vandaag de dag, dan is het dat de kerk des Heren leidt aan een hele hoop onkunde. Onkunde ten aanzien van de waarheid God, zelfs de voorwerpelijke kennis, de verstandelijke kennis van de waarheid Gods is bij velen erg, erg gering. En dan sta je open voor allerlei wind van leer. Komt er dan een die het zus zegt, ja, daar zit er wel wat in. En komt er dan een die het op een andere manier zegt, ja, daar zit toch ook wel wat in. En vooral, ja, ze menen het toch. En ze zijn toch ernstig. En zo slikken we ondertussen van alles en nog wat. En zo hebben we geen enkele mogelijkheid om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Geloof niet een iegelijke geest, zei de apostel Johannes. Maar om dat te kunnen, om die geesten te kunnen beproeven, moeten we geworteld zijn in de waarheid Gods, gemeente. En dat waait ons niet aan. En daar is ook het 2 maal op zondag naar de kerk gaan niet genoeg voor. Ook al wordt er in de prediking misschien nog wel gepoogd en ernstig gepoogd om ook iets van de waarheid, een bepaald aspect van de waarheid door te geven en niet alleen op actuele zaken in te gaan en niet alleen een gemoedelijk praatje te houden, maar ook de waarheid te ontvouwen, dan is het nog onvoldoende om te volstaan met die 2 preken per week. Dan zult u voor uzelf toch ook uw best moeten doen om u te oefenen in de waarheid door nou iets gedegens, iets grondigs, iets dat werkelijk substantie heeft, te bestuderen en te lezen en te verwerken. Ik weet wel, dat is verstandelijk alleen nog maar, en er is meer nodig dan dat, dat weet ik ook. Maar als dit eerste ontbreekt, dan ontbreekt er straks nog veel meer. Als de kennis ontbreekt, dan gaat de beleving vanzelf ook wel ontbreken. Maak u daar maar geen zorgen over. Als de kennis ontbreekt, is de bevinding er ook niet, want er is geen bevinding zonder kennis en er is geen beleving in het hart. Of de Heere werkt het via ons verstand. De Heere betrekt in zijn heilswerk altijd immers de gehele mens. Daarom laten we dit in de eerste plaats leren. Dat onkunde een invalspoort is voor allerlei ellende in de kerk des Heren. Dat was het in de gemeente van de Thessalonicenzen. En zodra Paulus ervan hoort, gaat hij die onkunde bestrijden. Waardoor? Door wat te doen? Door hen de waarheid, de leer die naar de schriften is, uiteen te zetten. En die dwaling die zij daar nu aanhangen en waardoor ze treuren bij de graven van hun geliefde doden op eenzelfde manier als de heidenen bij de graven van hun doden treuren, namelijk zonder hoop en zonder uitzicht. Die dwaling wordt door de apostel weerlegd, doordat hij gaat uiteenzetten wat de Heere heeft geopenbaard omtrent twee dingen, die heel nauw met elkaar verband houden. Namelijk de wederopstanding des vleeses en de wederkomst van Christus. Daar mag men niet onwetend in zijn. Want dan zouden ze blijven treuren als diegenen treuren die geen hoop hebben. En hoe doet de apostel dat dan? Hoe legt hij ze dan uit wat de Heere omtrent deze dingen openbaart? Het eerste waar ik met u bij stil wil staan is dat de apostel hier toch wel een zeer bijzonder woord gebruikt als hij spreekt over de dood van een aantal Thessalonicenzen. Die zijn gestorven, zo zouden wij kunnen zeggen. Maar de apostel gebruikt niet het woord gestorven, hij gebruikt het woord ontslapen. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn. En dat nog een keer in het volgende vers. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal ook God diegenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is natuurlijk niet toevallig dat de apostel dit woord kiest. Dat wijst onder andere op het feit dat het hier om gestorven heiligen gaat. Gestorven kinderen Gods. Gestorven gelovigen. Want hun sterven wordt in de Bijbel meer dan eens een ontslapen genoemd. Dat wordt bijvoorbeeld gezegd van Stefanus. En dan gaat het niet om een rustig sterfbed altijd, want dat had Stefanus niet. Maar hij ontsliep wel. Ontslapen. En dan slaap. De doden dus. In deze taal spreekt de schrift. Lazarus, onze vriend, slaapt. Nee, de Heere leert daar niet de zielenslaap. Hij bedoelt het lichaam van Lazarus. Slaapt. En zo bedoelt Paulus het ook. Degene die slapen, omdat ze ingeslapen, omdat ze ontslapen zijn. En ziet u welke gedachte daar direct uit voortvloeit? Hoe lang duurt slapen? Slapen is altijd maar voor een bepaalde tijd. Slapen, dat is niet iets dat maar doorgaat tot in het oneindige. Slapen is niet eeuwig. Maar slapen wordt gevolgd door wakker worden. Ook al slaapt iemand in bijzondere tijden, als hij uitgeput is, misschien is de klok rond, hij wordt toch weer wakker. En nu is het waar, in die tijd dat iemand slaapt, kun je als buitenstaander geen contact met hem hebben. Als iemand slaapt, dan zijn de functies van zijn lichaam voor een belangrijk deel toch ook heel erg teruggebracht. Er zijn bepaalde functies van het lichaam uitgevallen. Maar we weten, als we bij een slapende staan, dat is maar tijdelijk. Die functies zijn er nu niet. Dat oog ziet nu niet en die hand beweegt nu niet en dat verstand dat werkt nu niet. Maar straks keren die functies terug. Die zijn niet verwoest, die zijn niet verbroken, die worden straks weer opnieuw verlevendigd als de slapende wakker is. En dat is de boodschap die de apostel Paulus nu direct al meegeeft, alleen in dit ene woord, aan die treurende Thessalonicenzen. Er zijn er die hen ontvallen zijn, maar die zijn nu alleen maar tijdelijk ontvallen, zegt Paulus. Die zijn ontslapen. Hun dode, verstijfde, levenloze en verkilde lichamen hebt u in het graf neergelegd. En u hebt een laatste kus gedrukt op dat gezicht van diegene van wie u zielsveel gehouden hebt. En toen was het voorbij. Maar die lippen zullen straks weer spreken. En die ogen die u toegesloten hebt nadat ze gebroken waren, die zullen straks weer zien. En dat lichaam dat nu levenloos is, dat gaat straks weer functioneren. Het mag terugkeren tot stof, omdat er ook een oordeel des doods in hen werkt. En ze liggen in de groeven der vertering, maar straks zal God, zal Christus dat stof ook weer opwekken, want diegenen die ontslapen zijn, die liggen voor rekening van Christus. En het is maar een tijdelijke zaak, dat slapen. En zo wil de apostel Paulus alleen al door het gebruik van dit woord, waar hij het overigens nadruk op legt, want hij gebruikt het een paar maal, het geloof van die Thessalonicenzen wakker maken. En zo wil hij hen heen leiden naar wat hij straks gaat zeggen, namelijk dat ze op zullen staan. Zo wil hij dat ze hun doden zullen begraven en de graven van hun doden zullen bezoeken. En zo wil hij dat zij zullen denken als ze over het kerkhof lopen. Degene die ze weggebracht hebben en die in de Here gestorven zijn, dat zijn mensen die straks weer ontwaken zullen. En als ze slapen, en dat is een gedachte die er ook uit voortvloeit, als ze slapen, dan zijn ze niet weg. Niet waar, gezinsleden die slapen, die schrijft u niet af, maar die rekent u er nog helemaal bij. Als u 's avonds thuis komt en uw kinderen zijn al naar bed, dan rekent u niet dat daardoor uw gezin in één keer een stuk kleiner geworden is, omdat die kinderen er niet meer bij zijn in de huiskamer. Nee, die kinderen zijn nog net zoveel deel van het gezin als wanneer ze in de huiskamer of in de keuken rondlopen. En zo is het met de doden die in de Here sterven. Die zijn niet weg en die zijn net zoveel deel nog van dat huisgezin Gods als toen ze op aarde rondwandelden en hun werk deden. Die in de Here sterven, daar neemt de kerk des Heren nooit afscheid van, want ze zijn maar ontslapen. En bovendien, en nu gaat de apostel dat nog toespitsen, u merkt dat niet zozeer in de Nederlandse vertaling, dat is jammer vind ik, maar als u vers 14 leest in zijn oorspronkelijke taal, dan staat er, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God diegene die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Je mag natuurlijk zeggen, degene die in de Here sterft, die ontslaapt in Christus. Ik kom daar bij een andere gelegenheid nog wel eens op terug, zo de Here wil, als het gaat over de vereniging met Christus. Maar hier gebruikt de apostel duidelijk het woord voorzetsel door. Zij zijn ontslapen door Jezus. Wat is dat? Zij zijn door Jezus in slaap gebracht. Zoals een moeder een kind te slapen legt, ook al is dat kind niet gewillig om te gaan slapen, maar omdat moeder weet dat het tijd is voor dat kind om nu te gaan slapen, daarom legt zij het te slapen en daarom brengt zij het soms ook nog in slaap. Zo legt Jezus de zijnen te slapen. Zo moet u eens over de dood denken van Gods kinderen. Dan denken we er schriftuurlijk over. Dan is de dood niet meer dan een gewillige dienstknecht van Jezus. En dan gebruikt Jezus de dood om zijn volk, om Gods kinderen in slaap te brengen. Zeker om straks ze ook weer te doen ontwaken. Paulus gebruikt dat woord en wat een teer beeld is dat. Ontslapen door Jezus. Hij is er dus bij als zijn kinderen sterven. Hij begeeft ze niet, hij verlaat ze niet, nooit. Al moeten ze gaan door het vuur, hij zal bij hen zijn. Al moeten ze gaan door het water, hij zal bij hen zijn. Al moeten ze gaan door de dood, hij zal bij hen zijn. En hij drukt hun ogen toe. En hij geeft hen de slaap des doods. En geen ogenblik verliest hij hen uit het oog. En als ze dan gestorven zijn, dan gaat hun ziel terstonde, van stonde aan tot Christus haar hoofd. En hij waakt ook over het stof. Want ze zijn van hem niet los te maken. En van zijn zorg niet los te maken. En van zijn liefde niet los te maken. En dat moeten die Thessalonicenzen nu leren ten aanzien van diegenen die in Christus ontslapen zijn. Die zijn niet weg. Die zijn niet los van Christus. Die zijn nog voor zijn rekening. Wat hun lichaam betreft zal hij voor hen zorgen. En dat gaat de apostel later uitwerken. Als hij spreekt over de opstanding. En wat hun ziel betreft zijn ze ook niet weg. Want waar is die ziel? En dat blijkt uit wat de apostel dan ook in vers 14 zegt, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is op en opgestaan, en dat geloofden ze in Thessalonica, dat hoorde ook bij de boodschap die Paulus volgens Handelingen 17 vers 3 hen daar terstond gebracht heeft. De dood van Christus, de opstanding van Christus, en dat is de grondslag voor hun geloof geweest. Dat hebben ze geloofd. Nou, zegt de apostel, dan vloeit daar toch wat uit voort. Als hij gestorven is, als hij is opgestaan, dan zullen, en dat gaat hij straks zeggen, ook degenen die van hem zijn mee opstaan. En dan, zo zegt hij nu, als hij gestorven is, als hij is opgestaan, dan komt hij straks weder. En wie zijn er dan bij hem? Degenen die door Christus ontslapen zijn, brengt hij straks mee. Wederbrengen met hem. Maar zal hij ze kunnen meebrengen, dan moeten ze nu al bij hem zijn. Naar hun ziel. Want die ziel was van stonde aan tot Christus het hoofd opgenomen. En nu zijn ze bij hem. Het lichaam is in het graf en daar hebben die Thessalonicenzen om getreurd. Maar ze hadden niet zo hoeven te treuren als ze nu getreurd hebben. Ze hadden omhoog moeten zien. En onzichtbaar voor het natuurlijk oog, maar niet onzichtbaar voor het geloofsoog dat zich laat bepalen door de waarheid Gods. Is daar in de hemel, daar waar Christus is, ook die ziel van hem die in Christus ontslapen is. En die is daar net zo lang totdat Christus de dag gekomen weet om weder te komen. En dan komen die zielen met hem mee. Met hem mee. Nu over hoe dat dan allemaal zal gaan op die dag van zijn wederkomst, spreek ik beleven en welzijn volgende week wel. En wat er dan met die dode lichamen zal gebeuren en hoe de verhouding zal zijn tussen degenen die levend overblijven en degenen die ontslapen zijn, zullen we een andere keer beleven en wel zien het woord des Heren wel eens horen. Maar dit is de troostboodschap die de apostel allereerst de Thessalonicenzen wil meegeven. Er zijn mensen, en als we in hun leven gezien en ontdekt hebben dat de vreze Gods in hen was en dat zij deel hadden aan die genade Gods in Christus. Er zijn mensen en deze zijn het die als zij sterven ontslapen door Christus. En hun ziel is bij hem. Zoals vanaf het moment van zijn sterven zijn geest in de hand van zijn vader was, zo is de geest van hen die door hem ontslapen vanaf datzelfde moment in zijn handen. En straks brengt hij ze mee. En dan zullen ze verenigd worden met hun opgestane lichaam. En zo zullen ze altijd bij de Heere zijn. Nu, dat is een troost voor diegenen in Thessalonica die treuren vanwege ontslapenen, vanwege familieleden en vrienden en gemeenteleden die in de Heere hadden leren geloven. Dat is een troost waardoor de apostel Paulus ze bij die graven over het graf heen wil laten zien. Dat is een troost waardoor de apostel ze omhoog wil laten zien op dat werk van de opgestane Christus, de levensvorst, de paaskoning. En dan mag er best reden zijn om te treuren, dat betwist de apostel de Thessalonicenzen niet. Want natuurlijk, als de dood komt, dan vallen er gaten in een familiekring en dan vallen er gaten in een gemeente. En als het dan ook nog een kind van God is dat sterft, dan is dat een zaak waar je inderdaad toch wel om treuren mag, maar niet zomaar treuren. En niet alleen maar treuren. Als er een kind des Heren sterft, dan is er geen plaats voor alleen maar droefheid. En alleen maar rouw. Dan is daar ook plaats voor blijdschap. Want die ziel is al boven. Die is al van alle ellende en zonde verlost. Die is al bij haar hoofd. Die is al bij haar heiland. En al moeten de nabestaanden dan met het dode lichaam naar het kerkhof. En al komen er tranen in de ogen. Die ziel juicht voor Gods troon. En daar moeten ze in Thessalonica ook aan denken. Als zij naar het kerkhof gaan met geliefde doden die in de Heere stierven. Dan moet dat lichaam wel het graf in. De ziel is behouden. Dan moet dat lichaam straks onder de zerk. Maar de ziel is voor de troon. Engelen wenen niet bij de dood van een kind van God. U hebt dat ook wel eens gehoord, nietwaar? En dat is meer dan eens gebeurd. Dat als een kind des Heeren sterven ging, dat hij of zij getuigen kon op deze of andere manier, ik hoorde engelen al zingen. Maar nooit heeft er iemand gezegd, ik hoorde engelen al wenen. Nog nooit. Want dat doen ze niet. Ze mogen die ziel binnen gaan halen in de eeuwige verlossing. Nu, aan dat voorbeeld van de engelen moet de kerk des Heren maar navolgen als een kind van God begraven wordt. Met alle droefheid die je hebt over de scheiding en met alle droefheid over het gemis, maar dan toch de blijdschap. Er is er één thuisgekomen. Christus heeft zijn wens verkregen ten aanzien van die ene ziel die hij gekocht heeft met zijn bloed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En als de Heere zijn volk thuis haalt, dan kan dat best stof voor droefheid en smart zijn voor de kerk die op aarde achterblijft. Want in een zekere zin, we kunnen dat volk des Heren niet missen op aarde. Of er moesten anderen zijn die de opengevallen plaatsen in gaan nemen, door ook waarachtig de Heren gaat te gaan vrezen. Maar overigens, ook al is er droefheid en smart, laat toch ook de vreugde het deel van de kerk hier op aarde zijn, als we weten dat door de dood heen de Heere zijn kerk thuis haalt en dat hij ze voor eeuwig boven de zonde uittilt en voor eeuwig boven de macht van de boze en van de dood uithaalt. Alleen, u zegt, dat kun je natuurlijk niet bij elk sterven zeggen. Dat doet Paulus ook niet. Paulus maakt onderscheid. Dit is de eerste plaats de boodschap en afgeleid meer als een zijdelingse toepassing uit het woord van God. Moet je natuurlijk ook zeggen, ja, er zijn er ook die zo niet sterven. Er zijn er ook die niet door Christus ontslapen. Er zijn er ook over wie we moeten treuren, zoals de heidenen over hun doden treuren. Jawel, omdat er geen enkele hoop is. Omdat er geen enkele hoop is. Die heidenen hadden in een zekere zin wel gelijk. Dat er geen hoop is voor iemand die sterft. Tenminste als hij buiten Christus sterft. Dan is er geen verwachting. En als je sterven niet een sterven is waarbij de Heere Jezus aanwezig is om je ogen toe te drukken. En waarbij de engelen aanwezig zijn om je ziel weg te voeren naar de hemelse gewesten. Als ons sterven niet een sterven is zoals Gods kinderen sterven, dan is het zonder hoop. Nu zei ik u dat ze in Thessalonica niet hoeven te treuren over die doden waarover zij nu zo treuren, want die zijn niet weg. Daar nemen ze toch ook niet voor goed afscheid van. Maar er zijn mensen, gemeente, als die sterven, dan neem je er voor goed afscheid van. Dan zie je ze nooit meer terug. Tenminste als je zelf de Heere vreest. En als sommigen van u nu zouden sterven. Dan zegt uw eigen geweten al wel, dan is er voor mij geen hoop. En dan moeten mijn nabestaanden treuren als diegenen die geen hoop hebben. Zoals David treurde over Absalom. Och dat ik voor u gestorven waar. Absalom, mijn zoon. Waarom is David zo bedroefd? Dat hij Absalom kwijt is? Omdat Absalom verloren is. Dat is zijn smart. Hij kon met al zijn gebreken en met al zijn zonden sterven. En daarom kon hij maar voor Absalom sterven. Maar het kan niet. En als Absalom gaat omdat zijn genadetijd voorbij is. Nadat hij de roepstemmen gehad heeft en in de wind geslagen heeft. Dan zinkt hij in het eeuwig verderf. Waarom treurt David? Omdat hij geen hoop heeft. Daarom is zijn smart zo ontroostbaar. Omdat hij geen hoop heeft. Want de schrift zegt, de goddelozen hebben geen vrede. In der eeuwigheid niet. Ook in hun dood niet. Ze zijn niet zalig. En ze hebben niet na miljoenen jaren misschien nog hoop op zaligheid. Maar ze zijn rampzalig. Nooit zullen ze iets anders kennen dan rampzaligheid in de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En dat geldt niet alleen van heidenen, gemeente. Dat geldt niet alleen van afvalligen. Dat geldt niet alleen die spotten met God en met godsdienst en met goddelijke zaken. Dat geldt niet alleen voor openbare zondaars en voor mensen die zich publiekelijk van de Heere en van zijn dienst afkeren en die hun gramschap en hun venijn uitgieten over de kerk en over het christendom en over het christelijk geloof. Maar dat geldt ook over vele kerkmensen. Ja, ja. Ook van vele kerkmensen moet het gezegd worden. Dat als ze sterven zonder hoop. En dan heb je nog allerlei soorten kerkmensen van wie dat gezegd moet worden. Er zijn er die wel dachten dat ze vrede hadden en dachten dat ze vergeving hadden. En dachten dat ze bij het volk van de Heere hoorden. En dachten dat het goed zou zijn met hun ziel. En dachten dat de Heere hen in genade zou aannemen. En dat gronden ze op, ja, waarop? Op is een ervaring. Of op hun godsdienstige plichten. Of op hun uiterlijke voorrechten. Of op hun geloof, waarvan ze niet in de gaten hadden dat het niet meer was dan een historisch geloof of een tijdgeloof. Helaas, zo zijn er. En zulke kerkmensen die denken te kunnen ingaan, zullen dan tot ontdekking komen dat ze niet kunnen ingaan. Nou, misschien is er over hen niet zo getreurd als over degene voor wie geen hoop was, omdat de nabestaanden dachten dat dat ook allemaal wel goed was, en zo iemand die was zo rechtstreeks naar de hemel gegaan. Zo hebben ze gedacht en tegen elkaar gezegd, maar je weet niet wat er achter het gordijn des doods gebeurt. En je weet niet wie precies weggestuurd wordt van de poort des hemels om dan te verzinken in de buitenste duisternis. Zie je niet, maar de schrift zegt dat het gebeurt. En zo sterven ze toch zonder hoop. En dat geldt ook van mensen die wel de naam hebben dat ze christen zijn, maar die geen christen in hun hart zijn. En die dat ook wel weten, die dat ook wel willen erkennen. Die graag de waarheid horen, die graag een rechtzinnige prediking horen en die het goed weten te onderscheiden of de prediking naar het woord van God is en of de prediking het woord der waarheid recht snijdt, en die graag willen luisteren naar een ontdekkende prediking en een eerlijke prediking en een bevindelijke prediking, maar hun hart is altijd nog gesloten. En ze weten het zelf ook. En als ze sterven zoals ze tot nog toe geleefd hebben, dan zinken ze in het graf. En dan zinken ze in de eeuwigheid. Als mensen waarvoor geen hoop is. Want je godsdienst kan je niet behouden. En je rechtzinnigheid kan je niet behouden. En je voorkeur voor degelijke preken kan je niet behouden. Maar alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Je moet in Christus zijn. En zo alleen kun je door Christus ontslapen. En al die anderen, die zijn zoals die heidense dichter zei, als een zon die ondergaat om nooit meer op te gaan. En gemeente, zo wordt het woord van vanavond toch weer heel ernstig. Het is een troostwoord, juist bij het graf van Gods kinderen. Maar wat je bij het graf van Gods kinderen kunt zeggen, dat kun je niet bij elk graf zeggen. En dat kun je niet bij elk graf geloven. Wonderlijke zaak, nietwaar, dat ze dat in Thessalonica nou zo goed wisten. En dat Paulus dat ook zo kon overnemen, dat diegenen die ontslapen waren door Christus. Die mensen waren duidelijk. Hun sterven was ook duidelijk. Maar vandaag de dag lijkt het wel alsof de meeste mensen onduidelijk sterven. Dat is ook niet schriftuurlijk. O, waar het dan voor ons op aankomt, dan laten we die les ter harte nemen. Er is in het aangezicht van de dood de mogelijkheid om te hopen. Er is in het aangezicht van de dood die tot alle mensen doorgegaan is, een mogelijkheid om te vertrouwen. God geeft de mogelijkheid om over dood en graf heen te zien. Voor al diegenen die in Christus zijn, die op hem hun vertrouwen leerden stellen, die als arme zondaren tot hem hebben leren vluchten en die bij hem een schuilplaats kregen en die van hem genade hebben ontvangen. Voor al diegenen is er hoop in het aangezicht van de dood en bij het graf en tot in eeuwigheid. O, laten we dan ons benaastigen om die genade deelachtig te worden. Gun u zelf geen rust, wie u ook bent, voordat u weten mag wat het is om, net als die Thessalonicenzen, in de Heere geborgen te zijn. Gun u geen rust voordat dat ook van u mag gelden en voordat dat u ook van u op goede gronden gezegd mag worden, wat Paulus van die Thessalonicenzen zegt, dat hij gelooft dat zij bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. En als dat niet van ons gezegd kan worden, nu niet en in het uur van sterven niet, gemeente, dan sterven wij als mensen voor wie er geen hoop is. is. O, laat het woord van de Heere van vanavond, u die onbekeerd zijt, nog bewegen tot het geloof. Lazarus werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke man sloeg zijn ogen op in de pijn. En toen werd Lazarus vertroost. En toen leed die rijke man smarten. En wat zal het nu zijn voor u in de eeuwigheid? Amen. Psalm 73, het 14e vers. Wij zoeken andermaal uw aangezicht, om uw heilige naam ook te erkennen voor wat u ons nog wilde schenken, nu wij met elkaar weer een gedeelte uit uw woord mochten overdenken. Heilig dat woord aan ons hart en zegen de overdenking van uw woord voor ons. En dan weet u wel, Heere, wat we nodig hebben. Het woord heeft ook in dit avonduur weer een scheidslijn getrokken. Die scheiding die valt er bij het sterven, maar die scheiding die valt er altijd al als het woord gebracht wordt. O Heere, wij bidden van u dat we eerlijk met onszelf mogen omgaan en als we geen grond hebben voor onszelf om op te staan en om op te vertrouwen dat het goed is met onze ziel. Maak ons, wilt gij geven, Heere, dat we dan haast leren maken om onze levens wil. En dat wij dat leven dat alleen in Christus te vinden is, mogen zoeken en geen rust onszelf geven voordat we daar deel aan hebben. En als door genade uw werk in ons leven begonnen is, Heere, zet dat voort. Versterk hetgeen uw hand heeft gewrocht en geef dat uw volk zich meer en meer ook mag oefenen in de verborgenheden des geloofs. Opdat zo, ook aan het einde van ons leven mag eindigen in een ontslapen door Jezus. Heere, dat is dan de hoop die erover blijft. Dat is de verwachting die mee mag gaan. Op het sterfbed en rondom het sterfbed en rondom het open graf waarin het lichaam wordt neergelaten van een van uw kinderen. Ontslapen door Jezus, straks wedergebracht door Jezus met hem, daarna altijd met de Heere zijn. Heere, wij bidden van u die hoop, laat die ons leed verzachten. Die hoop, laat die ook moed geven in het strijdperk van dit leven. Die hoop, laat die uitzicht geven in onze droefenis. Die hoop, wilt gij die geven aan verslagenen en bedroefden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 48, het zesde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.